When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tony Media. PSV laat tegen AZ zien dat het dit jaar slechts een top 1 is. En Feyenoord pakt het cadeautje van Lammers uit. Terwijl Ajax klapt voor een afwezige van het schip. Verder kan Tivonendam toch nog een tandje gekker. En moet Vitesse zich zorgen gaan maken of ze niet direct uit de keukenkampioen gaan kukelen. We worden vandaag vergezeld door een clubicoon van Almere City. Dus we zijn hier helemaal klaar voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
Nummer 1, PSV, ja!
Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer.
Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel.
Gebruik je verstand, godverdomme!
Ja, hallo luisteraars. Snijboon hier op de plek van Gijs. Welkom terug bij de derde helft, de Eredivisie podcast. Ook live op YouTube, waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Door ogen van een stelletje amateurs. Alle 9 potjes, alle 18 teams. En ook vandaag worden de amateurs Pepijn, Tim en ikzelf vergezeld door een professional. En niet zomaar één. Een clubicoon van Almere City. We worden gecompleteerd door de aardigste Tim hier aan tafel. Tim Reserveur, welkom.
Dankjewel.
Wat hadden we de vorige keer dan voor namen?
Ja, vorige keer was het Mit, maar ik was daar geen fan van.
Als Tim mijn app doet, doe ik met Mit. Dus
het wordt nu gewoon
de aardige Tim.
Ja, jij daar is onze Tim. En anders is het gewoon meneer Reserveur. Voor mensen die je niet kennen, volgens verschillende artikelen ben je dus icoon van Almere City.
Daarna is het weer een AI of...
Wedstrijden gespeeld voor... Oh ja, leuk. Wat leuk van ons was dat. Wedstrijden speelt van AGOVV, VVV De Graafschap en tegenwoordig FC Dordrecht. En ook op deze maandag heb je ons weten te vinden.
Ja, gezellig hè?
Zeker.
Ja, ik vind het ook weer gezellig.
Zeker. We hadden samen kunnen rijden hè, tegenwoordig.
Ja, ja,
allebei Haarlemmers.
Ja.
We beginnen onze uitzending altijd met Komt die Scoop, een nieuwe rubriek waarin wij...
rubriek is niet meer nieuw, Simon.
Voor mij redelijk nieuw.
Ja. Dus moet ik hem voor je uitleggen?
Het is het dichtst wat wij bij echt... journalist zijn gaan komen, toch?
Ja, denk ik wel.
Ja. Wij gaan een vraag aan jou stellen, Tim Reserveur, die jij waarschijnlijk en hopelijk nog nooit gesteld hebt gekregen.
Komt die scoop?
En de vraag is, jij hebt je status bij Almere City verworven in de keukenkampioen divisie. Zou je die status onmiddellijk inruilen voor een plek als wisselspeler in het huidige elftal van Almere?
Nee.
Nee?
Nee. Nee. Ik heb zo'n mooie tijd gehad daar dat ik als wisselspeler is leuk. Maar ben je een paar wedstrijden ben je dat ook alweer zat.
Wat zouden we op tafel moeten leggen voordat je wel zou tornen aan die status?
Als ik daar heel veel geld aan zou verdienen dan...
Geld, het is niet eens een basisspreuk.
Nee, maar het is voor mij natuurlijk, het was fantastisch geweest als het allebei had gekund. En ook natuurlijk daarbij spelen. Maar ja, de jaren die ik daar heb gespeeld, die waren wel zo goed en zo bijzonder voor mij dat ik dat... Ja, als wisselspeler dan na een jaartje zou zitten en dan weer weg zou zijn, dan heb je ook niet heel veel aan.
Had je het erg voorzien, dit succes van Almere?
Nou, het was wel een hele vreemde gewaarwording. En het is ondertussen natuurlijk eventjes geleden en er zijn al wat wedstrijden onderweg in dit seizoen. Maar ik ben natuurlijk weggegaan wat ik eigenlijk niet wilde. Maar een beetje naar de uitgang geduwd voor mijn gevoel. Terwijl ik dat zelf niet helemaal achter stond. Alleen uiteindelijk heb ik eigen voor mijn geld gekozen. Dat ik 2,5 jaar kon tekenen. En bij Almere liep ik af. Maar ik had toen niet gedacht per se van ik ga nu een promotie missen. Op dat moment stond het ook niet zo goed ervoor. En toen ik dan in Spanje zat en zat te kijken. En ik nog onder contract officieel stond van Almere. Was het wel heel vreemd dat ik daar niet bij was. Dat ik daar zo lang heb gespeeld. En dat voelde, ja, ik had wel een soort van jaloezie. Maar ik gunde zoveel mensen van die club deze promotie. En het was natuurlijk wel heel mooi te zien. En al die gasten waar ik goed mee ging. Dus ja.
Kreeg je wel de promotiepremie?
Ik heb wel een bonus gehad, ja.
En dat is erg leuk.
Ja, in mijn laat viel mee, want het ging ook vooral om gespeelde wedstrijden en minuten. Dus ik had het tweede halfjaar sowieso, was ik er niet. En het eerste halfjaar had ik dus niet zoveel gespeeld. Dus dat viel me allemaal wel mee. En dan net onder de streep hou je helemaal niet zoveel meer over.
Moet je aan het terugbetalen. Ja. Tim is echt gepromoveerd. Kan je nog even dit overmaken?
Ja, nee, dus dat was het. Daarvoor, weet je, daar heb ik niet naar die wedstrijd te kijken van, oh, ik krijg nog een bonus. Maar het was wel een gekke gewaarwording. En achteraf mooi om, vooral voor de club en voor mij heel mooi om daar nu terug te komen als dat het echt nog een grotere club aan het worden is.
Ik had met Snijboon erover dat jij misschien wel het jongste clubicoon bent van een Nederlands profclub. Want het is natuurlijk een hele rare situatie. Almere bestaat niet zo lang. Jij bent precies op het goede moment daar ingestapt en een soort van status verworven toen die club aan het groeien was. Aanvoerder geweest, heel veel wedstrijden speelt. Je bent letterlijk clubicoon genoemd toen je wegging, ook door de club Almere. Mm-hmm.
Omdat het een jonge club is natuurlijk.
Ja, maar, dat is ook zo.
Stad waar ze uitkomen.
Ja. Ja, maar het is wel een clubicoon.
Ja, dat is ook zo. En ik vind het heel bijzonder hoor. Maar,
maar zit je dan nu ook te kijken van, shit, die heeft 28 wedstrijden. Die komt wel in de buurt.
Nee, er gaan natuurlijk genoeg spelers al mijn wedstrijden overtreffen. En dat komt ook omdat ik daar heel lang gezeten heb zonder dat ik daar, terwijl ik daar geblesseerd ben geweest. Ik heb ook heel veel wedstrijden gemist. Dus ik heb in totaal wel 3 jaar daar ook onder contact gestaan zonder dat ik speelde mee door die blessures. Dus ja, ik heb gewoon niet eens heel veel wedstrijden daar. Alleen alsnog is het, Demi Mirani heeft een paar wedstrijden meer zelfs, terwijl hij er veel kort heeft gezeten. Dus dat zegt al genoeg, maar bij mij is het ook natuurlijk...
Dat clubicoon is dat toch? Van...
Een clubicoon is dat.
Van een Damme, ja. En van Almere. Nee, maar ik heb daar wel heel veel buiten. Ik ben daar gewoon altijd geweest. Ik heb ook veel buiten het voetbal gedaan. Dus ik ken gewoon iedereen. Het is niet zo'n grote club, maar ik ken de sponsoren tot en met de materiaalman. Ja, daar ga ik zeg maar heel goed mee. Dus daar komt dat vandaan. En er is wel heel veel gebeurd in korte tijd. En het is natuurlijk wel een stroomversnelling gekomen in de afgelopen maanden. Jammer dat ik daar niet dichtbij was, maar ik ben er dus wel nog veel geweest. En ook daar nog wat afscheid gehad, onder andere waar jij... over begon nog, volgens mij.
Ik voel een toekomst naar je actieve carrière.
Nee, en dat ligt daar ook waarschijnlijk. Dus in ieder geval die optie is er voor mij waarschijnlijk. En dus dat zien we dan wel. Maar die kans is aanwezig. Dus ja, het is wel heel bijzonder. Maar we moeten natuurlijk wel, wat jullie net al zeiden, erbij zeggen. Het is een vrij jonge club. Ja. En dus er zullen nog heel veel clubjecoden gaan komen daar. Dus dan... verdwijn ik misschien een beetje naar de achtergrond.
Het lijstje wordt gewoon groter.
Ja. Je bent de eerste clubicoon.
Dat is het dan.
Dat gaat nooit meer iemand worden.
Nee, dat is ook mooi.
Pepijn, ik hoef niet de hele uitzending weer records. Maar heb je nog wel een leuk record ingestuurd gekregen?
Ik kreeg even een melding dat ik al 15 uur een parkeeractie aan heb staan. Dus die ga ik eerst even uitzetten.
Dat is een record ook. Dat is denk ik een record.
Ook hier?
Nee, want dan...
57 uur, dat is niet lekker.
Het was weer raak met de records. Ik heb weer genoten van de inzending, dus blijf dat vooral doen. Ik denk de meest indrukwekkende is vanuit Wouter Meijer gekomen. Dat gaat over onze oude vriend Lorenzo Luca. Mm-hmm. Dat is pas de tweede Italiaanse Udinese speler die in de 3-punten tijdperken, voordat hij 24 werd, 5 doelpunten maakte in 1 seizoen.
Jezus.
En dit is dus niet door iemand verzonnen, maar dit was echt gewoon, stond echt als post ergens.
Maar ik zie dan voor me, je hebt dan die naam zo in beeld en daaronder heb je altijd zo'n één regel waar dan die tekst op moet. Ja. Maar dat was dan echt heel klein lettertje.
En weet je, hij treedt daarmee in de voetsporen van Vicenzo Jacinta.
Nou, dat is ook
dat
leuk.
Dat is heel mooi.
Ja.
Dit is... dank Wouter Meijer. We hebben ook nog een indrukwekkend record. Dat is altijd eentje...
Nog een indrukwekkend record.
Aan de ene kant van het spectrum, eentje aan de andere kant. Dat er ooit 6 trainers voor de groep hebben gestaan in 1 kalenderjaar bij Ajax.
Ja, die was van Arco, een jockey.
Ja, de vraag was van Arco. En het Mitchell Tweets heeft ons daar even in getagd.
Maar noem die 6 even.
Schreuder, Heitinga, Stijn, Maduro van het Schip en Vulcanis.
Ja, dan ben je makkelijk hoofdtrainer. Ja.
Ja, zeker.
Tim, heb je nog fans aan je deur gehad deze week?
Ja, fans voor jou, maar daar kom ik later op terug. Ik wil eerst namelijk van deze gelegenheid gebruik maken dat mijn doorbraak een nieuwe dimensie heeft gekregen deze week. Ik heb namelijk voor het eerst voelde ik me een soort van Italiaans voetballer, want ik hoefde namelijk minder te betalen.
In een 3-punten tijdperk.
Ik hoefde namelijk een deel niet te betalen omdat ik een podcast maak in een restaurant.
Ja?
Hoe fucking vet.
Waar?
Venster 33 snijden.
Oh, la, kijk eens.
Ja, serieus leuk. Het was in Amsterdam en we moesten afrekenen. Het zeiden, ja, jullie krijgen het laatste rondje of zo van mij, omdat ik met veel plezier de podcast luister.
Dan ga ik daar binnenkort eens even alleen een laatste rondje doen.
Ik heb dat 3 weken geleden nog gegeten. Kan niet.
Na vanavond.
Ja, hadden ze het extra geld. Maar dus, ik waande me echt een Italiaanse voetballer. Heel erg leuk. Maar Snijboon, veel vragen, helaas niet aan mij, maar aan jou gericht.
Ja.
Van waar is Snijboon?
Nou, ik was er op donderdag vaak nog wel. Ja, maar op de maandag heb ik de afgelopen tijd wat vaker verstek laten gaan, omdat ik vader ben geworden van een tweeling. Dit is voor jullie niet. Als jullie nu geschokt zouden zijn, zou het wel heel raar zijn natuurlijk.
Ook daar was je.
Ja, en die, die zijn inmiddels 11 weken oud. Maar die besloten wel om wat vroeger al naar ons toe te komen dan dat de planning was. Dus daar heb ik mij enkele weken wat meer op gericht. Maar ik, Doeke en Karel heten mijn twee erg zoons.
Leuk. Erg leuk.
En die zijn begin oktober geboren. En ja, we zijn, as we speak, bezig met de logopedisten om ze zo snel mogelijk pratend te krijgen. zodat ze hier aan tafel aan kunnen schuiven.
En wil je Snijbo nou feliciteren? Abonneer en like op ons kanaal.
Ik ben... Tweelingen, altijd. De voetbaltweelingen heb ik er even bij gepakt.
Oh, leuk.
Er zijn er nogal wat.
Frank en Ronald.
En Willy en René.
Willy en René. Ja. Sven en Lars.
Nieuwpoort.
Bender.
Bender. Ja. Fabio en Rafa.
Sven en Lars Nieuwpoort ook trouwens. Ja. Toch?
Ja, dat zijn ook tweelingen. Daar heb ik allebei mee gespeeld met zijn broertjes.
Oh. Maar die kunnen niet vernoemd zijn daar.
Ja, misschien heten ze eerst gewoon Henk en Peter. Ja.
Fabio en Rafael.
Mm-hmm. Ja. Ja. Geen achternaam.
Nee, artiestennaam.
Ja.
Dennis en Gerard.
De Nooier. Ja,
mooi. En Rico en Jeroen.
Verhoeven. Drost.
Drost.
Oh, ik verstond Rico en Jeroen.
Ja, ik verstond ook Rico. Ja. Ik zat ook even hoeven te denken. Hoor.
Dat kan bij mij best dat ik een keer een foutje maak. Halil en Hamid.
Altien top.
En leuk. Shota en Achil.
Afratsen.
Ja.
Ja. Ja.
Leuk.
Heerlijk. Nou,
ja, big shoes to fill.
Heel goed.
Ja. Dus als ik de komende weken hier niet ben of heel moe zit, vergeef het me. Ja? Gaan we nu door naar het voetbal. En dat doen we niet zomaar. Wij gaan gelijk naar de wedstrijd van de week.
Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week. Van de week. Wedstrijd van de week.
Ja, de wedstrijd van de week was AZ tegen PSV 0-4. AZ uit leek voor dit PSV een potentiële bananenschil, maar niks was minder waar. Zonder gevaar om uit te glijden, walste PSV over de tegenstander heen. Nadat Müller, Wolven en Verhulst een handje hielpen in het begin. De top 3 of top 4 discussie die rondom AZ altijd wordt opgeworpen, kan ook weer even de ijskast in. PSV won dus uiteindelijk met 4-0 buitenshuis. En dat was eigenlijk op geen enkele manier geflatteerd. Tim Reserveur, ik zit het hele weekend al na te denken, maar heb het antwoord nog niet. Misschien kan jij helpen. Hoe kun je dit waanzinnige PSV bestrijden?
Zo,
is er een zwakke plek die je tot nu toe gezien hebt?
Ja, Ramaljo. Maar die speelt niet meer. Nee, ja, het is wel een beetje het gevoel wat we bij Ajax hadden onder Ten Hag. Dat het eigenlijk een beetje kansloos was. Dat mensen ook letterlijk in de interviews zeggen van ja, ik kan niet verwachten dat we zoveel slechter waren dan zij. En dat zij dat we eigenlijk hier niks in te brengen hadden. Maar ja, ik vind ook wel dat de tegenstander, in dit geval AZ, het ook wel het heeft laten afweten. AZ is ook niet in vorm. Ik heb ze vorige week ook tegen Almere gespeeld.
Ik ga je nu afkappen. Je gaat niet nu meteen PSV tekort doen door AZ.
Ja, maar jij vraagt hoe ga je dat doen? Dus AZ is gewoon niet goed genoeg. Punt. Ja.
Ik denk dat de enige mogelijkheid dat het misgaat met PSV is een implosie. En het kan. Ja. Ik geloof dat het te goed kan gaan.
Oh,
Als het met jezelf te goed gaat, dan is de kans op een terugval gewoon heel erg groot. En dat is bij voetballers ook. Want er ontstaan bepaalde verwachtingspatronen. Je merkte het vorige week, dat burgemeester De Plaaier, grote PSV-supporter. En die was na een 2-0 overwinning op Heerenveen. Mwa, mwa, zo was het maar een beetje. En dan gaat het mis. Dan op een gegeven moment krijg je dat kantelpunt. Als er een keer een gelijk spelletje wordt behaald tegen Utrecht of zo. Dan gaan ze morren. Witte zakdoekjes.
Maar dit was dat gelijk spelletje op papier.
AZ is echt op dit moment niet... Niet wat het was, zoals in het begin van het seizoen en vorig jaar. Het is echt een stuk minder. En AZ heeft vorige week tegen Almere hebben zij 70 minuten eigenlijk moeten verliezen. Alleen de laatste 20 minuten was goed. Ja, dat zegt eigenlijk al genoeg over AZ nu. Maar ja, ik had verwacht dat Feyenoord dat zou doen een aantal weken geleden. En dat was wel een hele andere soort wedstrijd dan gisteren. Dus wat dat betreft is het gewoon heel lastig om ze niet te stoppen. Ja, ze zijn gewoon verre weg de beste.
Tim, jij gaat daar nog verder in.
Nou ja, hoe bedoel je?
Nou, in hoe goed PSV momenteel is. Jij viert met woorden op. Daar durf ik mezelf niet aan te branden.
Nou, ik vroeg me hardop af of Manchester City het beter zou hebben gedaan. Deze eerste 16 wedstrijden. Ik denk
in,
het namelijk niet.
In de Eredivisie? Ja. Oh, jawel. Je had hetzelfde.
Hetzelfde. Ja, hetzelfde. 50 doelpunten voor 6 tegen. Of wat is het? 56 voor 6 tegen.
Ik heb zin om op jouw trein te stappen, Tim.
Nee, maar ik denk het niet.
Die hadden het echt
nooit iemand op.
Nee, maar Manchester City komt dan in de Eredivisie. Hè, en dan moeten ze naar de Adelaarshorst. En dat is natuurlijk onderschatting. Want die zijn allemaal grote stadions gewend. Die gaan echt nog gewoon een keer...
Die spelen ook tegen Luton Town uit. Hoor. Heb je dat wel eens gezien?
Dat is toch gewoon 4.000 man.
Maar Tim, je hebt er ook veel te lang over nagedacht. Over wat het mentaal moet doen met Manchester City.
Buiten mentale, voetballend.
Ik denk PSV beter dan City.
Nee, maar jongen. jongens, PSV is echt heel goed op dit moment. Maar je ziet in de Champions League dat PSV niet Manchester City is.
Ja, hebben ze al tegen City gespeeld?
Nee, precies.
Nee, maar, ja, gelijk, maar, ook in. Maar ik zeg wel niks meer.
Ik heb dus even de revue laten passeren. Want we zijn nu op de helft van de competitie. En wat de eerste competitiehelft mij geleerd heeft, is dat vertrouwen ongelooflijk belangrijk is. Als ik nu zo even uitzoom en ik doe het even op de Tim samenvatten, is dat Ajax en PSV
hebben door de bocht feitelijk onjuist.
Juist. Ajax en PSV qua selectie ongeveer even goed.
Nu?
Wacht. Maar doordat Maurie Stijn voor de ploeg staat, het vertrouwen allemaal weg. Alle spelers min 20%. Peter Bos van PSV plus 20%.
Tijdens je hele uitleg uitgelachen.
Krijg je 18e plek, eerste plek. Pepijn?
Wat?
Nee, Tim,
maar het heeft toch alles met vertrouwen te maken? Want het is niet, soort van het verschil tussen Ajax en PSV, wat ik daarmee wil zeggen, is niet zo groot qua
geen
kwaliteit van spelers.
Dus geen 25 man. Punten. Nee, maar geen 25 punten.
Nee.
Nou, ja.
Is, maar Ajax is niet het juiste voorbeeld. Je moet Feyenoord nemen.
Nee, maar Feyenoord als voorbeeld.
Ajax heeft crisis gehad. Feyenoord is een soort van redelijk stabiel.
Nee, Feyenoord heeft volgens mij vandaag zei of gisteren iemand nog meer punten dan dat ze vorig jaar.
Feyenoord heeft gewoon ook echt een heel
stabiel. Goed.
Nee, maar Feyenoord is vorig jaar natuurlijk ook kampioen geworden, omdat andere clubs het vorig jaar ook gedeeltelijk af hebben laten weten. En Feyenoord gaat eigenlijk op dezelfde voet verder. Alleen PSV is gewoon veel beter. En dat is ook, ik merkte ook bijvoorbeeld, de Champions League loting is nu geweest. Dortmund als tegenstander. Ja. Dat je dan toch stiekem toch gaat denken, nou, Dortmund, dat kan toch wel.
Zeker.
En dat is ook weer heel Nederlands, want het zou ook niet heel verbazingwekkend zijn als Dortmund gewoon twee keer dik eroverheen walst. Want die hebben er ook gewoon voor gezorgd in een pool met Milan, PSG en Newcastle, dat ze gewoon door zijn gegaan. Ja.
Bos ook wel weer echt heerlijk. Hij is invloedssfeer aan het uitbreiden. Dus niet meer zijn eigen team, zijn eigen supporters, maar ook supporters van de tegenstander.
Ja, maar dat is als je er lekker in zit, ga je dat doen.
Ja, dus hij ging zeggen over de supporters van AZ die met de zakdoekjes aan het zwaaien waren. En
na een kwartier, Jansen rot op.
Ja, dat het een grote schande was en dat ze zich moesten schamen. Ja. En toen dacht ik, of het is omgekeerde psychologie. Zeg maar dat hij zegt van, nou, dit is echt top. Zeg maar dat zou het omgekeerd zijn. Of het is een soort van de maximale vernedering van.
Dat is het.
Die Jansen zit daar super klein te
winnen.
Het is totale betutteling.
Ja. Nee, maar hij doet dat wat Guardiola ook altijd doet. Als je een compliment krijgt van Guardiola, dan neemt hij het totaal niet serieus.
Nee, maar hij kan het op dit moment helemaal maken. Hij staat zo ver erboven op dit moment Bos dat je denkt van
hij kan alles zeggen.
En we mogen nu de Invincibles, hè? Het woord is gevallen. Want ze hebben nu de eerste seizoen zelf alles gewonnen. Dus de ongenaakbare of zo.
Mooi.
Toch zoiets?
Zijn je vaak moeten doen.
Ja.
Nee, het moet met de G natuurlijk.
De goeie.
Ja, is ook wel goed.
Nou, laten we deze bewaren voor de brainstorm van morgenochtend. Jongens, gaan wij door naar de volgende wedstrijd. En dat is Heracles tegen Feyenoord. 0-4. Omdat iedereen bij Heracles zijn dat in taart werd met het ontslaan van John Lammers gewacht tot hij de dag na zijn 60ste verjaardag de taart in de kantine had gezet. Zonder hoofdcoach was Heracles nog niet klaar met uitdelen, dus kreeg Feyenoord 4 doelpunten en 3 punten mee in de tas. Feyenoord zal op zijn beurt balen van toch wel een beetje de nachtkaars die dit Eredivisie seizoen lijkt te worden, ondanks hun goede spel. Onaardige Tim. Hoe had Heracles de situatie rondom Lammers wel aan?
Mag ik dat zeggen? Daar is Peter Bos hier ook wat over te zeggen. Ja, ook over de Heracles supporters.
Moet hij
John
ook
Lammers.
Niet, want
hij is een soort minister-president van voetballaten worden.
Plasterk is
nog bij.
Formeren. Ja, het begint
maar hij heeft ook alle tijd nu. Hij heeft niks meer te doen.
Van Galeske trekjes aan te nemen. Zo van overal van alles wat vindt. En dat je hem toch ergens een soort van gelijk maar moet geven.
Het ontslaan van Lammers bij Heracles. De dag na zijn 60ste verjaardag.
Ja.
Ik snap dat ze hem hebben ontslagen. Maar hoe
sneu dat ze gemacht hebben.
Hoe kan je dit doen?
Nou, ik vind het dus.
Wat, dat dit na zijn verjaardag is of gewoon überhaupt?
Nee, ik vind dit dus eigenlijk een heel goede manier om dit zo te doen, Snijboon. Want ik heb namelijk een ongelofelijke hekel aan voetbalclubs die dan. Als ze een wedstrijd verliezen, ik moet het nu even goed zeggen. Ze hebben zo weinig vertrouwen in Lammers dat ze hem gewoon op zijn verjaardag ontslaan. Ja, maar dat laat toch ongelooflijk zien.
Nee, de
dag erna. Ja, de dag erna. Ja.
Ze hebben expres gewacht. Ik dacht dat het een grapje was.
Oh, ze hebben expres gewacht.
Ja, ze wilden hem op die maandag ontslaan.
Oh, nee.
Maar ze wilden niet op zijn verjaardag ontslaan. Hebben ze het de dag erna gedaan. Maar toen had hij dus wel wat taart mee naar de club. Omdat de jarig was geweest.
Ik dacht dat het op zijn verjaardag was. Toen dacht ik, dat is juist super sterk. Want dat is gewoon het eerlijke verhaal. Maar nu is het heel gefeliciteerd. Hè, dan tot morgen.
Ze hadden ook
nog
wel een post. Ze hadden nog een verjaardagspost ook gedaan voor hem.
Nee.
Ja.
Ja, maar, ja, maar, ja, ja, precies, ja, maar dat had toch wel. Ik geloof het ook niet dat dat zo was. Ik zei nog, ik zat bij een andere podcast toevallig die dag. Ik zeg, nee, dat heeft te maken met dat ze nog, weet je wel, moeten overleggen. En weet je wel, statement naar buiten moeten brengen. Stakeholders moeten inlichten. Maar nee, ze hadden het gewoon te maken met dat hij jarig was. Wilden ze het gewoon niet doen. Dan hebben ze een dag gewacht.
Oh, ik had een jongen op de middelbare school. Die maakte het dag voor ze de verjaardag van zijn vriendinnetje uit met haar. Omdat hij dan geen cadeau hoefde te kopen.
Ja, slim.
En dan dag erna weer aan? Elke keer.
Na 6 jaar begon er toch iets te dagen bij.
Oké, over Feyenoord nog even. Ja. Ik word helemaal moe van dat gepemper van Del Rosso. Arne Slot heeft hem nu helemaal de hemel in geprezen. Ik vind het zo knap dat hij 90 minuten kan spelen. Terwijl hij alleen maar op maandag traint met reserves. Waarbij Slot ook nog zei, volgens mij zijn het hele leuke trainingen. Dus die spelers doen wel hun best. Er was op een gegeven moment gerucht dat Del Rosso meer verdiende dan Kukcu. Mag je alsjeblieft 90 minuten kunnen voetballen of niet? 1 keer in de week.
Ja.
Jij hebt blessure gevoelig, dat is een slecht voorbeeld.
Nee, ik ook. Kijk even naar Slijmboot.
Nee, maar dat is toch, ik vind dat vervelend.
Nee, maar dit is toch ook een beetje psychologie om
ja, maar ik vind dat vervelend. Ik prik daar doorheen.
Ja, maar ik vind oprecht, je ziet het niet, het moet ook eigenlijk. Alleen je ziet het niet vaak dat jongens na heel lang niet spelen 90 minuten kunnen. Dat zie je niet vaak. Dus er is toch iets wat hij goed gedaan heeft.
Maar op zich was het wel vrij snel, was deze wedstrijd ook niet meer de 6e versnelling natuurlijk.
En hij heeft ook nog wel eens een oefenwedstrijdje gespeeld.
Ja. Hey, en weer AS Roma.
Ja. Ja, dat is misschien zo aankomen bij dat hotel in Rome.
Er zat op een gegeven moment bij loodjestrekker.nl zo'n bug in. Dat als je dezelfde namen invoerde, dat je dan elke keer dezelfde mensen loten.
Ja, maar als...
Maar ik zou checken even.
Nee, maar als iedereen in Rome een club niet als een warm balletje wil, is het toch die club die hele binnenstad. Nee,
normaal, als je zou zeggen van de loting is doorgestoken kaart, dan is het vooral, dan zorgen ze dat deze twee ploegen uit elkaar worden gehouden.
Zeg maar, precies. Ja, dit is omgekeerde psychologie.
Dit is precies zeker geen doorgestoken kaart. Dus gewoon een foutje.
Laten we hopen dat een wedstrijd in Rome dit keer niet een drempel is waar Feyenoord niet overheen komt. En dat het ze lukt om Roma uit te schakelen. Gaan wij weer door. En wij gaan door naar Sparta tegen Twente. 2-2. Op papier beloofde dit een mooie wedstrijd te worden. En dat werd het. Sparta en Twente waren aan elkaar gewaagd. En nadat de thuisploeg achterkwam en rood kreeg, had het de massa dat de 12e man zich opstelde als 11e man. Het kwam zelfs voor, maar moest vlak voor tijd toch een punt meegeven aan Jozef Oosting. Pepijn, ik weet niet of jij dat ook had, maar hoeveel procent beter zou je kunnen gaan voetballen van fanatiek publiek?
Ja, ik zat hierover na te denken, want het publiek van Sparta was ongelooflijk. Het was fantastisch, gewoon die voetbalsfeer daar in het stadion. Dus ik dacht, nou, wat zou het zijn? Normaal, je hebt de 12e man, daar werd nu de 11e man, werd de 12e man, 12e man, werd de 11e man. Dus een procentje of 10. Maar toen dacht ik, uiteindelijk, omdat het publiek zo los ging, ging Twente ook weer beter spelen. Dus toen dacht ik, kan je het als publiek zeg maar te goed achter je ploeg gaan staan? Dat op een gegeven moment de kantelpunt is dat het tegen je gaat werken. Dus dat je als publiek op een gegeven moment moet zeggen, als je dan 2-1 voor staat, van gasten, even rusten. Want we helpen de tegenstander er ook mee. Want uiteindelijk heeft het publiek Sparta geholpen om met 10 man 2-1 voor te komen.
Mm-hmm. Toen had ze gewoon moeten stoppen.
Toen had dat publiek moeten stoppen. Toen is dat publiek zo hard los blijven gaan dat Twente dacht, dit gaat ons niet gebeuren.
Ging gewoon weglopen ook.
Ja, gewoon dat stadion leeg. Wedstrijd doodmaken.
Allemaal naar de bus.
Ja, want uiteindelijk Twente maakt die 2-2. Doordat ze zoveel bloed en venijn in zich hadden om dat te maken. Dus ik bedacht me, gewoon 21 man op dat veld. Allemaal geluk met publiek. Wat denk je? Hadden allemaal hun geluk zonder broek aan van Bamigo, Tim.
Oh, ja.
Ja, want ik even een momentje om stil te staan met onze sponsor Bamigo. Allemaal bekend van de katoenen, van wat zeg ik nou? Van de bamboe onderbroeken. Maar ze hebben zoveel meer, Tim en Tim.
Tim en Tim.
En Snijboon. Mm-hmm. Het is natuurlijk bekend van de panda koppen.
Ik heb er nu een aan.
Je hebt er nu een aan.
Toevallig, ja.
Niet toevallig trouwens. De geluksvogel aan tafel. Ik denk dat het ook goed is om even stil te staan bij de essentials. Want die zijn dus minder bekend. De onderkleding zoals boxershorts, ondershirt, sokken. En inmiddels ook bovenkleding zoals truien, broeken en loungewear. De essentials zou iets moeten zijn wat elke man in zijn kast wil hebben hangen.
Oh ja?
Zoals Jochem van Gelder ook zei dat hij dat had. Nou, het staat bekend om, het gaat langer mee, het is zeer elastisch. Wordt minder water verbruikt bij de productie van bamboe dan ten opzichte van katoen. En het allermooiste, onze luisteraars kunnen met de code Snijboon25 25% korting krijgen op een eerste bestelling.
Moet jij niet wat voor je kinderen kopen?
Hm? Ja. Nou, ik wacht op het kraamcadeau van Bamigo eigenlijk.
We hadden wel van die bamboe rompers, dat is heerlijk.
Ja, die doen
jij of Sammy.
Die heb jij aan.
Ja, alleen die knoopjes aan de onderkant.
Die grote romper.
Lijkt me best chill trouwens.
Met of zonder luier dan?
Dat is toch, hebben die vrouwen toch wel? Het is gewoon zo'n shirt dat je dan zo aan de onderkant vast kan trekken.
Het is eigenlijk gewoon een tanktop met een onderbroek eraan vast.
Die niet opkruipt.
Dit is echt de uitvinder Tim. Ik heb nog 2 fietsen aan elkaar, maar zet er een dak op. Ik wil nog wel heel eventjes stilstaan bij... Ik ben zo jaloers op Marie Stijn momenteel. Want die gaat dan lekker naar Sparta toe. Daar wordt hij onthaald als een held natuurlijk. Want hij heeft daar geschiedenis gehad. Lekker kijken bij zijn zoon. Terwijl hij gewoon hopelijk zo'n app op zijn telefoon heeft. Die laat zien hoeveel geld er binnen stroomt op elk moment. Dus toch, dit is toch het leven voor hem?
Ja.
Ik proef bij de voetballer Stijn, zeg maar, de ultieme gedrevenheid. Of de trainer Stijn, de ultieme gedrevenheid van een trainer. Zeg maar, echt zo'n voetbal. Dat zie ik niet bij hem. Ik vond hem bij Sparta ook altijd, ondanks alles, best wel relaxed. En bij Ajax, ondanks alle ellende, best wel relaxed. Dus ik denk dat hij het leven naast het voetbal...
Maar heeft hij dan...
Heb jij hem bij VVV meegemaakt?
Ja, ik heb bij jou hem gewerkt.
Heeft hij wat een flegmatieke nummer 10 dan heeft... dat als het goed gaat, dat het als goede karaktereigenschap wordt gezien. Als het slecht gaat, dat mensen gelijk denken dat je het niet boeit?
Hij houdt ook wel van het leven na het voetbal.
Nee, hij is wel een gezelligheidsdier, ja. Hij houdt ook wel van op de club blijven en nog een drankje doen. En bij de feestjes stond hij ook wel vooraan.
En niet het allergrootste trainings...
Wat ons super goed
werkte. Kan
je als
trainer niet hard genoeg trainen?
Nee, ja, hij zelf misschien niet. Wij waren veel vrij. Ja. En we trainden vaak 's ochtends op donderdag zo vroeg mogelijk. Waardoor je naar huis kon. En vrijdagavond hadden we wedstrijd. Dus of die pas later wezen te zijn. En dan was het zeg maar maandagmiddag. Als je dus zaterdagochtend vroeg getraind, kon je weer naar huis. En dan zondag vrij. En dan maandagmiddag weer zo laat mogelijk aanwezig zijn. Dus dat was de hele week was zo gepland.
Precies hoe ik het uit had getekend.
Ja, dat je dus...
Hij ging 3 keer per week naar Ibiza.
En hij kon naar Den Haag. Ja, toen kon hij dan niet kopen. Nee, dat dus was later gekomen. Oh, ja.
Toen ging hij gewoon op de zonnebank.
Dat was toen hij in de zandbank was geweest toen.
Nou, Marie Stijn, ik hoop dat het je goed gaat. En dat je niet snel een nieuwe club vindt. Want volgens mij stopt die betaling dan altijd, toch?
Ik heb geen idee.
Vaak sta je nog onder contract bij die club. Maar als je dan zelf nieuw werk vindt, dan
dat had hij wel in de zandbak. Dan kon hij niet weg. Terwijl hij daar al lang weg heeft. Hij daar nog een paar maanden gezeten. Of ik weet niet hoe lang om zijn geld maar te krijgen.
Nou, dan heb je het al.
Geen idee hoe het nu is.
Gaan wij even naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu vooral op stemmen.
Oké, Edwin, buitenspel.
Ja, en bij buitenspel kijken we altijd naar wat er buiten de lijnen gebeurt. Tim en Pepijn hebben als het goed is meegenomen. Tim Reisveer, jij bent waarschijnlijk niet goed genoeg gebriefd. Dus ik ga ervan uit dat jij dit heeft
gehaald. Maar ik heb dan wel iets voor jou ook.
Oké, spannend.
Tim, begin met je eerste.
Ja, dus ik geef dan de politiek correct aan jou. Is dat goed?
Oké.
Dan begin ik met die van mij of met die van Tim Reisveer?
Joh, het is helemaal jouw moment dit.
Oké, die van mij is Mitchell Dijks gaat vreemd via Vinted.
Oké. En die andere?
En die andere is, die is dan voor jou, Tim. Dus jij moet dan nu zeggen. Jij moet dan nu. Ja, dit kan je natuurlijk niet lezen.
Hier staat een handschrift, jongens, als je dit ziet.
Oké, ik doe het wel voor jou.
Ja, kom maar door.
Ik heb met Tim Grieks gehad, maar Tim is nooit gestopt met die zo schrijft.
Ze ziet er echt uit.
En de Noors komt iets afgelopen. En er is een speler van Bodø/Glimt verkozen tot speler van het jaar. 24 doelpunten heeft hij gemaakt. En hij heette Amal Pellegrino. En ze gingen hem verrassen thuis. Met die beker. En toen zat hij daar in een Ajax-shirt. En Bodø/Glimt heeft net Ajax geloot. Dus dat is best interessant.
En wat staat er dan hieronder?
Ja, Eliteserien. Dat is de Noorse competitie.
Okay.
Had je liever bij het spelletje van Mitchell Dijks gehad? Of wil je daar eerst iets meer context bij misschien?
Ik vind die eigenlijk wel veel leuker, ja.
Ja, Tim weet wel wat hij weggeeft, hoor.
Tim, mogen we iets van context?
Ja, dus Mitchell Dijks, zijn relatie is uit. Omdat hij veel vreemd ging. En hij ging onder andere vreemd via Vinted. En dan ging hij in één
keer... Stuurde hij dan zichzelf op?
Hij ging dan ook vrouwen die kinderkleding verkochten en zo, ging hij gewoon helemaal naar vragen naar foto's van die vrouwen, omdat hij die dan leuk vond. Ik vind het wel een inventieve
manier. Maar
het is
toch heel raar om per kinderkleding te doen, want dat is wel echt een hele moeilijke categorie.
Ja, nou, misschien valt hij op milfs.
Moeders, ja. Okay. Ga even oppassen als die eerste spulletjes van Sammy online gaan. Doe ik even wat ik aan ben.
Ik durf niks te zeggen. Pepijn, jou bij het spelletje.
Gent speelde tegen Maccabi Tel Aviv voor de Europese voetbal. Maar dat mocht niet in Israël, wegens de veiligheidssituatie. En daarom speelden ze in Servië.
Dat klinkt zoveel minder veilig nog bijna.
Maar voorafgaand aan die wedstrijd was er een persconferentie. Dus Hein van Hazenbroek, de trainer, werd samen met de derde keeper aangesteld om die persconferentie af te leggen. Er waren geen Israëlische journalisten. Waarschijnlijk voorliggende redenen. En... toen de locatie voor de persconferentie was een uur van de trainingslocatie. Dus zij reden daar naartoe met z'n tweeën. Dus de trainer en de keeper. En toen bleken er ook geen Belgische journalisten te zijn. Want die hadden hem al in België geïnterviewd. Dus die persconferentie duurde 29 seconden.
Nee.
Het was een lege perszaal. En toen is hij weer teruggereden.
Maar 29,
Want, ja, dan hebben ze gedaan in 90.
Ja, dan is er door die formaliteiten. Zo van, welkom allemaal. Ja, ja. Naast mij zit Hein van Hazenbroeken.
En dit was het punt. Ja.
Zijn er nog vragen voor een van de twee?
Ja, dan nee. Heel even zo. En nog een laatste keer, anders sluiten we af.
Precies, de water in schenken, zo nog 5 seconden.
Dan wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Ja, dankjewel. Ja, leuk.
Ja. Nou ja, wij deden ook de persconferentie, maar dit was misschien een betere persconferentie geweest. Ook, ja. Ja. Nou ja, we hebben Mitchell Dijks gehad, we hebben Bodø Glimt gehad en we hebben de niet bestaande persconferentie. Gaan we weer terug naar binnen de lijnen. We gaan naar Ajax tegen PEC Zwolle 2-2. Zonder John van het Schip die afwezig was met de beste reden ooit, gaat Ajax thuis aan tegen PEC. Het leek erop dat ze Schippie naast een applaus bij afwezigheid ook nog de winst wilde geven. Maar toen waren daar de curieuze missen van Berghuis en de curieuze gelijkmaker van T. En was het opeens 2-2. En zo gaat eigenlijk de winterstop in, zoals dit half jaar misschien ook wel een beetje verdiende. Timmer, is ver, heb jij ooit om niet voetbaltechnische redenen wedstrijden gemist?
Om niet voetbaltechnische redenen, nee.
Ja, dus John van het Schip, die ging naar de bruiloft van zijn zoon in Australië. Daar wilde hij per se bij zijn.
Ja, wel trouwens een wedstrijd tegen VVV toen mijn zoon geboren was.
Ja, maar voor de rest nooit...
Nee, volgens mij niet. Nee, maar ik vind het ook wel echt een hele goede reden. Ja. Dat vindt iedereen volgens mij.
En vind jij het nooit raar in de voetballerij dat je iets als een vrije dag bestaat niet?
Nee, dat vind ik ook een van de... Ik vind er zijn 100 dingen behalve die fantastisch zijn. Trainers. Maar er zijn een aantal dingen die wat minder zijn. Dat is dat. Dat je gewoon nooit een keer... Vaderschapsverlof bestaat niet.
Nee.
Dus je moest gewoon een dag later... Wordt gewoon weer verwacht dat je op de trainingsveld staat.
Maar heb je geen vakantiedagen?
Nee.
Nee. Je krijgt aan het eind van het seizoen krijg je 3 weken
je bepaalt
vrij.
Gewoon... Je wordt altijd... Moet je je melden als de trainer... Zeg maar zegt dat er getraind moet worden of wat er een wedstrijd is.
Staat dat op een bepaalde manier in je contract? Of is dat...
Volgens mij is dat officieel kan dat niet wettelijk in Nederland. Dus het is gewoon iets wat een ongeschreven regel is.
Ja, precies. Want je hebt feitelijk...
Probeer het eens. Gewoon een vakantie, ja. Een vrije dag op te nemen.
Je hebt wettelijk heb je een week geboorteverlof.
Ja, dat ja. Is dus dat gebeurt nooit.
Maar staat die week wel? Want er staat natuurlijk ook gewoon verlof in je... Want je hebt ook gewoon een arbeidsovereenkomst. Daar staan dingen als verlof, als het goed is, wel in genoemd, toch?
Maar je gooit een beetje je eigen glazen in. Daarom doet niemand het. Behalve als je toch ergens op een doodspoor zit. Kun je het eigenlijk ook net zo goed doen. En zo zeggen, ik wil verlof. Ik
weet aanvullend verlof en een CO-verlof.
Ja, en dat je gewoon zo'n online portal hebt waar je gewoon in kan vullen. Dat je even weet, ja. Nee, het is toch heel raar dit?
Ik vind wel iets wel leuk voor jou. Je zit nu een beetje aan het eind van de carrière. Als je nu van heel erg tennis gaat schoppen op je contract. Dan heb je zo uiteindelijk een soort reserveurarrest, weet je, net als dat Bosman-arrest. Ja, dan kan je echt, je bent het eerste club die kan van
maar als hij er dan nu voor gaat zorgen dat spelers er minder zijn, denk je dat er nog veel clubs de deur voor hem openzetten voor de carrière?
Als dat toch klaar is, dan maakt het er niet meer
Almere
uit.
City, hè?
Ja? Ja?
Ja? Ja, joh, ik vind het een goed idee. Ga het doen.
Ja. En was het, zeg maar, is het dan jouw kindje werd geboren en geef je dan aan van ik hoe gaat dat dan? Want je zegt dan van ik ben er die wedstrijd dan niet. Nee, maar heb je dan spreek je dan wel af wanneer je weer wel bent?
Nee, ik was toen op donderdagochtend begonnen. En vrijdagavond was die wedstrijd. En toen had ik de teammanager heb ik een beetje op de hoogte gehouden. Maar het was nogal een hectische bevalling. Het ging niet helemaal goed. Dus toen heb ik uiteindelijk weinig geappt. Maar ik ging er vanuit. Toen op vrijdag 24 uur later was het er. En toen ging ik er vanuit dat de trainer en zo ervan vanuit dat ik er niet zou zijn. En dat Alex Pastoor die vond. Dus dat ik dat het gek was dat ik er niet was die vrijdagavond. Terwijl we hadden geen opa en oma's of zo in de buurt. Ik kon moeilijk
ja, maar dan nog al had je die naast je zitten. Dat is toch achterlijk als dat...
Ja, dus dat was een beetje raar. Dus uiteindelijk was het toen die dagen daarna ben ik zondag of zo weer gaan trainen volgens mij in dat geval. Want we zaterdag toevallig vrij waren. Dus het was wel een beetje vreemd. Maar ik heb toen de teammanager gewoon op de hoogte gehouden. En iedereen die wist wel dat ik vader was geworden. Maar dat ik er dus niet was, was voor mij vanzelfsprekendheid. Maar...
Deed Alex Pastoor dan wel... gefeliciteerd, maar waarom was je er niet? Dus ging
dat was een beetje wel 3 dagen later in een gesprek. Want dat was ik had hem nog geappt en toen reageerde hij niet.
Het is zo'n klein rompertje van Almere City. Zo, kom eens even zitten.
Dan weet je dat bellen, hoorde je dat piepen van die wieltjes van die 3-wieler daar. Ik wil nog heel even, als we dan nog één ding van tijdens de wedstrijd behandelen. Berghuis krijgt een enorme kans. Of het uiteindelijk buitenspel was, weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar die mist die bal en eigenlijk al tijdens het missen grijpt hij naar zijn hoofd. Omdat de blunder zo groot is. Tim, heb jij niet? Is er een soort van een situatie voor ons normaal werkende mensen waar dit mee te vergelijken valt?
Was het trouwens buitenspel?
Ja, het was op het randje. Ik weet het niet zeker.
Want er werd toch gepaast door de vier Zwolle verdediger.
Maar, maar is dit een glas water over je laptop heen gooien terwijl je een presentatie geeft? Of wat is dit?
Nee, dus het is voordat je presentatie klaar is, dat je al eigenlijk je laptop en bijna je excuses aanbiedt aan de mensen.
Ja,
Toch dus zoiets. En dan weglopen naar huis.
Je pitcht iets en nog voordat de ander een woord heeft gezegd, zeg je nou helaas, jammer dat het niks is.
Ja, nee, ik snap wel dat je het een kut idee
of het is eigenlijk van, je zegt, oh shit, wat doe ik nou? En dan je glas water over je laptop heen gooien.
Nee, oh shit, wat doe ik nou? En dan je presentatie beginnen.
Ja. Was het, buiten spel, was het die handsregel, daar moeten we toch mee stoppen?
Welke die?
Ja, gewoon met hands is de hand is hand.
Dat was toch zo, hand is hand, maar dat hebben ze dus weer...
Ja, dus even de gelijkmaker van Zwolle valt uit de situatie waar Velios de bal op zijn hand krijgt, maar niet expres. Daarna komt de bal bij T die de goal maakt. En omdat Velios niet degene is die voordeel heeft van de situatie, is het een geldig doelpunt. Ja. Dat is een regel die vorig jaar is aangepast. Mm. Dus volgens de regels is dit een geldig doelpunt. Nou is inderdaad mijn vraag ook.
Maar even.
Klopt deze regel dan?
Dus je mag hem opwippen met je hand richting een teamgenoot duwen.
Nee, dat is dus expres.
Maar
dus als je heel slim afspreekt dat jij tegen mijn hand aan, maar dan kan je net zo goed zelf schieten. Nee, ik vind het een goede regel.
Ja?
Ja.
Nee joh. En ik vind het altijd wel mooi als er dan zoiets gebeurd is dat Mario van de Ende dat als een soort van, dan gaan de wolken gaan open en dan komt het hoofd van Mario en zo, die knikt dan zo of het goed is of niet. Altijd gewoon gelijk na de wedstrijd heb je zo'n Mario van de Ende die even gaat vertellen hoe dit dan geïnterpreteerd moet worden.
Ja, maar ik snapte het ook niet toen het gebeurde. Ik dacht, dit is toch 100% hands, maar blijkbaar dus. Maar ik vind het dus een onnatuurlijke houding. Dat vond ik wel weer gek. Want als je een sliding maakt en je maakt hands, dan is het je risico dat jij neemt dat je een sliding hebt gemaakt. Dat je die hand dan hier zo een beetje zo boven je hebt hangen. Dan is het dus wel hands bijvoorbeeld, als je als verdediger dat doet. Maar nu neemt hij het risico om een hele vreemde omhaal of een mooie omhaal te maken. Maar dan zit die hand ook heel hoog. En dan is het geen hands.
Ik zou heel graag volgende generatie verdedigers dan willen die omgaat met dat hun handen nergens mogen. Dus er komt straks een generatie die echt als een soort torpedo...
Ja, maar dat gebeurt dan wel eens, toch?
Dat is nog een pingwin omhaal.
Dat is nog een beetje met je de voorwerpen. Oh, heb je dat sorry, soms aan 16, maar gewoon wel echt als tackle.
Net als bij hockey, dat ze gewoon altijd tegen die voeten proberen aan of tegen de bolle kant aan proberen te spelen. Ze moeten bij voetbal veel meer gewoon zo'n heel simpel liftje zo tegen de hand aan. Als je... Moeten er meer gebruik van gaan. Meer tactisch mee omgaan.
Ik vond dit het allerzieligst voor Joey Coy. Want hij is volgens mij een soort van Freddy Adu toptalent. Maar dan als scheidsrechter. Maar de omstandigheden waarmee hij te maken heeft. Komt hij negatief in het nieuws. Elke wedstrijd is er wel iets. Is wel hartstikke zielig.
Ja, nou, als hij de toekomst van Freddy Adu heeft. Dan heb ik slecht nieuws voor hem. Ja, maar ook niet heel veel beter.
Ik vrees dat ook.
Ja. Gaan wij door naar Go Ahead Eagles tegen Excelsior. Dat Go Ahead Eagles tegen Excelsior de nummer 6 tegen de nummer 12 is, lijkt bijna niemand inmiddels meer raak te vinden. Omdat Dijkhuis nog steeds niet gebeld wordt, stond hij gewoon langs de kant bij Excelsior. Hij zag een vermakelijke wedstrijd die door Go Ahead gewonnen had kunnen worden. En waar Excelsior de winst volgens mij verdiende na een loepzuiver doelpunt van Kubi wat werd afgekeurd. Uiteindelijk won er niemand. Dan kunnen beide teams misschien ook wel leven met een puntje erbij. Tim, ik blijf toch zitten met het gevoel dat als dit gebeurd was bij een top 3 club, dat de verontwaardiging in Nederland toch een stuk groter was geweest bij deze afgekeurde goal.
Ja, ik vermoed dat ook wel. Kijk, het onverteerbare hier is dat Alex Bos, dat zei volgens mij Dijkhuizen ook, ze laten altijd heel lang doorspelen, ook al weten ze van het is buitenspel, toch? Dus, maar om te kijken van als er een goal valt, kunnen we altijd nog checken. En dat hadden ze hier ook moeten doen. Dus dit was eigenlijk een fout die voorkomen had kunnen worden als hij gewoon niet meteen had gefloten. Dus op de een of andere manier had hij gewoon een ontzettend rare reflex dat hij in één keer op zijn fluit blies, terwijl ik 100% zeker weet dat...
Dus dat is een heel specifieke scheidsrechterse reflex.
Ja, dat denk ik wel.
Op je fluit
blijft. Nijhuis heeft daar geen last van. Maar dus het is gewoon een hele domme fout. Maar ja, goed. Ja,
dachten jullie niet dat als je het eerste beeld gewoon zag live van, nou, het zou wel een overtreding
zijn? Ja, ik dacht dat hij hem maakte. Ja.
Dus ik snap ook wel vanuit zijn oogpunt dat hij dacht dat het een overtreding was.
Zou je van die fluitjes moeten maken die dan, waar dan het geluid 5 seconden later uitkomt?
Heel leuk. Of hondenfluitjes, dat alleen de VAR hoort en voor de rest niemand. En dat de VAR dan kan kijken.
Noem je nu hier met een omweg de VAR een hond?
Ik vind dat best een goed idee.
Hey, en ik heb nog leuke input van luisteraars. Namelijk van twee fans van Go Ahead Eagles. Daan Seynave en Koen Sturre. En die hebben uitgezocht waarom Go Ahead Eagles... Gijs had het vorige week over een griepje van de Vogels van Haken. Want die had natuurlijk een ongelooflijk thuisvoordeel. Maar die heeft dus uitgezocht dat op vrijdagavond en zaterdagavond Go Ahead Eagles alles ongeveer wint. Maar zodra ze op zondag spelen overdag, dan is die sfeer toch minder. Hè? Niet meer die Engelse sferen. En dan gaat het in één keer mis. Dus je moet gewoon hopen als je uitspeelt bij de Eagles dat je...
Of dan is het publiek juist te goed.
Maar juist de Engelse sfeer is toch juist bij een middagwedstrijd? Ja, maar de echte Engelse sfeer is toch zaterdag 3 uur?
Ja, maar s'avonds heb je wel een beetje natter veld en zo. Dat hoort ook, dat draagt ook bij.
NAC had dat ook. Ja,
precies. Dus dat.
Leuke input.
Leuke input van onze luisteraars.
Tim, dan blijven wij even bij jou. En ik ga heel even kijken waar die ook weer zit. Hier zit hij.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Deze is wel echt leuk.
Ik heb er zin in.
Serieus, Carlos Roa was een Argentijnse keeper die een transfer naar Manchester United had afgezegd zelf, omdat hij ervan overtuigd was dat de wereld zou vergaan. Hij was in 98 keeper van Mallorca en hij was de keeper waar Dennis Bergkamp het Dennis Bergkamp doelpunt achter heeft gescoord. Dus hij was een serieus goede keeper. En hij wist zeker dat bij de millenniumwisseling de apocalyps zou zijn. Dus op 31 december 1999 had hij zich met zijn familie, gezin, had hij zich teruggetrokken in een bergdorpje in Argentinië. Hij heeft zijn contract bij Real Mallorca had hij ingeleverd. Transfer naar United. Zagen hem als opvolger, heeft gezegd nee, ga ik niet doen, want ze zagen hem als de lange termijn opvolger van Schmeichel, maar er was helemaal geen lange termijn.
Dat zijn onderhandelingen geweest.
Ja, toen hebben ze hem, maanden later hebben ze hem gevonden daar. Hij had al zijn materiaal ook weggedaan. Zat hij nog in dat hutje met zijn familie. En in één keer was er geen apocalyps.
En heeft hij toen de handschoenen weer uit de wilgen geplukt?
Uiteindelijk is hij wel weer aan het keeper geslagen. Maar waarom ik eraan moest denken, tegenwoordig is hij assistent of keeperstrainer van AEK. Dus
dat kwam ook op. Ik werd er ingezoomd, volgens mij.
Er werd op hem ingezoomd.
Ja, en dat werd iets over hem gezegd tijdens de wedstrijd.
Maar dat is toch geil. Maar dat is toch echt goed?
Ja. Maar ja, ook wel zielig voor hem. Ik vind.
Ja.
Of ja, misschien heeft hij wel een hele fijne tijd gehad daar.
Hij heeft leeft heerlijk van 23 jaar langer dan hij ooit had gedacht.
Ja. Pijn wil graag weten waar dat dorpje.
Ik ga ervan uit dat de wereld ook nu vergaat.
Ja, laten we gaan. Ja. Tim, dankjewel. Dat was inderdaad best leuk.
Ja, dank je.
NEC Fortuna Sittard 4 tegen 1. Een echte middenmootstrijd tussen de dwergen van Meijer en de volgelingen van Monnik Buijs. Na een vroege rode kaart van Fortuna liep NEC makkelijk weg, terwijl Fortuna na een vroege rode kaart van NEC terug leek te komen. Uiteindelijk waren het verrassend de dwergen die met de toegenomen ruimte op het veld het best omgingen en uitliepen naar een sprookjesachtige 4-1. Pepijn, moeten alle wedstrijden met 10 tegen 10 spelers gespeeld worden? Ik vind het zo leuk als er opeens heel veel ruimte op het veld is.
Ja, ik ook. Maar wel als het moet wel tijdens de wedstrijd gebeuren. Anders gaan ploegen zich erop instellen. Mm-hmm. Dus zeg maar die schakeling van 11 naar 10 en dan weer naar allebei naar 10. Dus ik blijf bij die FIFA-regel dat als je scoort, dat er dan een speler van jou af moet.
Ja.
Daar kijk ik nog altijd naar uit dat een keer door wordt gevoerd. Waardoor je het veel dynamischer krijgt qua aantallen op het veld. Want je mag voor mij ook tijdelijke straffen, weet je wel. Even 2 minuten eruit of 3 minuten eruit, zoals je dat bij ijshockey en dergelijke ziet. Want het maakt wel wat los, die rode kaarten. Spelers zijn ook gewoon tactisch net niet goed genoeg, vaak.
Dus dan moet je echt 7 tactieken hebben, toch?
Ja, dat.
En, dat is ook leuk.
En nu zijn spelers gewoon niet. De trainer gaat het omzetten vaak, maar niet altijd voor de best.
Ja, er komt ruimte voor een heel ander type speler weer.
Ja. Ja, en er zijn heel veel, wat jij zegt, de ploegen hebben vaak echt veel moeite om ook weer tegen 10 man te spelen.
Het is
vaak pas na rust zie je.
Ja,
dan,
precies. Allebei de partijen weten het eigenlijk even niet meer als het 11 tegen 10 wordt.
En dat stapje extra waar iedereen het altijd over heeft.
Maar kan jij dat vatten waarom het zo moeilijk is om tegen 10 man te spelen?
Nou, dat is dus echt oprecht omdat jongens bijvoorbeeld niet snel van links naar rechts spelen, maar alsnog de bal aan dezelfde kant houden. Ja, heel simpel. Maar die moet wel een bepaald bewustzijn creëren en soms echt. Dat ga ik heel tactisch praten. Maar de formatie op het veld kan je net even anders neerzetten. En dat gebeurt pas vaak in de rust. Waardoor je dus makkelijker.
En ik denk dat je heel vaak, of bijna altijd, je eigen positie spiegelt aan je tegenstander. Dus als jij links buiten bent, dan kijk je waar staat de rechtsback. Maar als die rechtsback weg is, dan weet je zelf ook niet meer precies waar je moet zijn.
Matig neergezet als je rechtsback uitvalt en je dat niet opvangt.
Maar het is natuurlijk ook wel zo dat de tegenstander ook wel weer anders gaat spelen. En dus vaak ook weer nog compacter en lager. Waardoor het gewoon een heel andere wedstrijd kan worden.
En ga je dan als speler misschien iets te veel voelen? Oh ja, we blijven best wel makkelijk overeind. En dat vooral heel fijn is.
Of andersom, juist dat forceren. Je gaat heel erg forceren. Maar je denkt, kut, we kunnen wel 20 minuten geen kans gecreëerd hebben tegen 10 man. En dan wordt het gewoon
Even mentaal. Ja.
Mini-recordje.
Ja, tuurlijk.
Ja, mag toch even. Lasse Schöne, record buitenlandse speler in de Eredivisie met de meeste wedstrijden. Samen met Hans Vonk, dus hij kan hem volgende week, kan die Hans Vonk passeren. 433 wedstrijden.
Heeft Hans Vonk een dubbelpaspoort of alleen Zuid-Afrikaans?
Ik denk alleen Zuid-Afrikaans.
Anders zou hij niet denken onder buitenlandse spelers in de Eredivisie. Kees Kist staat ertussen. Nee.
Johan Cruijff.
Nee. Abel Enstra.
Maar wat voor tweede paspoort zou Dirk uit?
Russisch, denk ik.
Ja, Pols. Ik dacht ook zoiets, ja.
Of heeft hij een tweede paspoort omdat hij een nieuwe nodig had toen zijn hoofd heel veranderd was.
Ja, precies.
Hij heeft gewoon twee Nederlandse.
Vier dubbele nationaliteit heeft hij.
Hoeveel waren het er? 400?
433.
Ja, maar het is nog geen record dus, want hij is gedeeld. Dus dan vind ik het nog niet echt een record.
Volgende week gaat Lasse Schöne misschien een record verbreken.
Leuk. Omdat Lasse Schöne in de winst op zijn eentje een wedstrijd gaat spelen. Heerenveen Volendam 1-2. De voorzitter is dode levende voorzitter. Bij Volendam werd Jan Smit opgevolgd door Jaap Veerman, die er vorige week binnen de raad van commissarissen van diezelfde club nog voor had gezorgd dat Jan Smit ontslagen werd. Een gemiddelde dictatuur kijkt met jaloezie naar de machtspelletjes bij het andere Oranje. Er werd ook nog gevoetbald en niet onverdienstelijk door weer een genialiteit van de ongrijpbare Zeefuik won Volendam stiekem met 1-2 uit bij Heerenveen. Pepijn en ook Tim Reserveur, krijg je als speler iets mee van bestuurlijke onrust? Er wordt altijd een link gelegd tussen onrust buiten het veld en onrust op het veld. Moet je daar een bepaald type speler voor zijn? Of krijgt iedereen dat mee? Of is het bullshit?
Ik denk dat het echt per situatie verschilt. Maar bij Volendam krijg je nu wel mee. Dat is niet te missen.
Dus niet in de achterkamertjes speelt zich dit af. Ja, ik heb bij RBC gespeeld in het faillissement. Je hebt volgens mij 8 trainers versleten en salaris niet uitbetaald. En dat was één grote chaos. Ja, dat krijg je natuurlijk wel mee. Ja. Maar ik denk dat je heel diep van binnen, dit is echt een zwakke psychologische analyse, altijd op zoek bent naar excuses. Als voetballer of als mens. Mm-hmm. Dat je altijd je eigen falen ergens anders op wil schuiven. En dat bestuurlijke chaos is het allermakkelijkste. Want de mensen die dan over jou gaan, die zijn het eigenlijk aan het verkloten. Dus daardoor heb jij altijd een soort van excuus om op terug te vallen als je niet 100% je best doet of als het niet 100% lekker loopt. Terwijl eigenlijk het helemaal niks uit hoeft te maken.
Nee. Maar het is ook des te knapper als er dus een trainer of een staf voor de groep staat die dat dan soort van kan gebruiken van wij zijn.
Ja, precies. Je moet een soort blok vormen tegen je eigen bestuur als trainer. Want ik vind het ook wel ergens een zwakte bot. Dat was ook toen bij ons bij RBC dat ik denk van ja, we waren gewoon niet goed genoeg. Dat had niet zo heel veel met de situatie van de club te maken.
Het is het enige goede wat ik Frank de Boer ooit als trainer heb
gezien. Dat is het enige goede wat jij ooit hebt gezegd.
Nee, is dat Frank de Boer toen in tijdens die hele fluwele revolutie teringzooi bij Ajax 4 keer kampioen is geworden.
Ja.
Ja.
Ik wil om deze wedstrijd af te sluiten graag met één woord. Een antwoord voor jullie als wat wordt de hoogste club waar het ongrijpbare fenomeen Zeefuik gaat spelen in zijn carrière? Want ik weet echt nog niet wat ik van hem vind. Soms doet hij dingen die snap ik niet omdat ze geniaal zijn. En soms schieten de ballen van zijn voet dat ik denk dat ik het beter had gekund. Tim, wat wordt het plafond van Zeefuik?
Hertha.
Oké. Okay.
Bologna.
Oh.
Getafe.
Nou, ik zou er wel voor tekenen eigenlijk.
Ja, dus,
nou, ik
zou het vertekenen als ik hem was.
Zou het dan, ja, gewoon Inter of zo? Waarom niet?
Het zou serieus ook kunnen. Het zou serieus kunnen.
Na Bologna.
Hij liet Trauner eruit zien alsof het echt een mannetje van 13 was.
Ja.
Dus ergens kan hij iets tegen
een mannetje van 73.
Ja, is dat ongeveer hetzelfde, toch?
Ja, maar ik vind het is super interessant. Want we hebben het wel eens over dat Saroui 1 minuut per 90 minuten zo goed is als Maradona. Zeefuik is denk ik 1 seconde per 90 minuten zo goed als... Nou, noemen ze een
de dikke
spits.
Ronaldo.
Als Ronaldo.
Gewoon die bewegingen. Ja.
En het is nu zaak om zo die 1 seconde zo snel mogelijk naar de 2 te krijgen. En dan gewoon zo opbouwen.
Dan is hij er.
Ja.
Als elke week verdubbeld, dan is hij er.
Dan ben je in 3 weken bij Bologna. Ja,
precies.
We gaan het in de gaten houden of Zeefuik bij de dikke Ronaldo wordt of de dikke Zeefuik. Wij gaan naar Utrecht RKC 1-1. Het klinkt niet als een wedstrijd waar we heel lang bij stil hoeven te staan. En toch gebeurde er genoeg. 2 doelpunten en penalty. Gestaakte wedstrijd. En uiteraard schrikken bij de blessure van Azarkanto. En na een duel met Kramer neerging. De wedstrijd eindigde niet precies zoals hij begon. Maar wel met een gelijk spel. Tim, Michiel Kramer stond weer in de spotlights.
Ja, ik wil niet zeggen dat het een record is. Maar ik durf het wel aan. Een soort van de langste tijd tussen dezelfde penalty.
Ja, dus vanaf het moment van geven tot scoren.
Nee, tot de eerste poging 1 missen. Maar toen werd het gestaakt en toen mocht hij hem overnemen. Ja. Dus hij heeft, laten we zeggen, 10 minuten, kwartier soort van in zijn hoofd ermee gezet. Toen nam hij hem weer en toen scoorde hij hem wel. Dat is ongelooflijk knap. Ben jij een penaltynemer?
Ik heb nog nooit gemist, maar ik heb ook niet zoveel genomen.
Hey Tim, ik ga het record van jou. Is toen die wedstrijd, die was afgelopen met de penalty-serie. Toen zijn die spelers naar binnen gegaan en moest iedereen weer terug uit de kleedkamer komen omdat die laatste penalty werd ongeldig verklaard. Haal ik erbij voor jou. Dus de tweede, Kramer is nummer 2.
Ja, maar die werd ongeldig verklaard. Toen had hij niet al een penalty genomen en gemist.
Hebben ze, Hebben ze bij Utrecht, hebben ze bij Utrecht in dat hele gestaakte stuk dan alleen maar zitten googlen op best penalties Michiel Kramer en zo? Want je gaat natuurlijk wel gewoon...
Dat gebeurt al.
Ja?
De keepers nemen altijd door met de keepers trainen wie de penaltynemer is. Welke 2 of 3, maar in ieder geval de nummer 1. En dan kijken ze altijd de laatste paar penalties terug.
Want keeper en spits hebben wees een kwartier...
psychologische oorlogsvoering.
Bluff, dubbele bluff, 3-dubbele bluff te gaan doen.
Ja.
Kan je op afstuderen hoor. Pepijn, misschien is het voor jou.
Lijkt me heerlijk.
Ja. Gaan wij naar de laatste wedstrijd van het weekend.
En is Utrecht 9 wedstrijden ongeslagen.
En niet slecht.
Best leuk onder Jans.
Eens.
Gaan wij naar de laatste wedstrijd van dit weekend. En dat is er niet zomaar één. Dat is namelijk Almere City 5, Vitesse 0. Pastoor moet toch bijna van zijn driewielen gevallen zijn toen hij deze wedstrijd vanaf de zijkant bekeek. En terwijl zelfs het kapsel van Sturing in de war moet raken van hoe hij met zijn handen in het haar staat. Almere won ontzettend makkelijk en ontzettend verdiend met 5-0 van Vitesse. Dat, om in woorden van de eigen aanvoerder te spreken, volledig terecht onderaan staat. Tim Reesveer, Pastoor, zag het in jouzelf nooit echt zitten, las ik in verschillende artikelen online. Is het ondanks de blinde vlek die hij op dat vlak dan heeft, toch een goede trainer?
Nee, zeker. Ik vind het heel knap wat ze met Almere doen. Wat hij heel goed doet vorig jaar en dit jaar is gewoon een bepaalde manier van spelen. Wat heel erg bij de spelers past. Dus niet per se 4-3 met buitenspelers en de Hollandse school. Maar ja, veel jongens opstellen die precies weten wat er gevraagd wordt. Die fysiek veel kunnen leveren. Die 1-op-1 duels kunnen spelen. Die de hele tijd aanstaan, 90 minuten lang. En daardoor zijn zij zo moeilijk om te verslaan. Helemaal met die 5-3-2 zoals ze het vaak doen. En Vitesse hebben ze gewoon overklast in energie. En in die echte wil om te winnen. En ik weet dat ze de hele week bezig waren. Want dit is de finale en deze moeten we pakken. En ja, dat voorbereiden samen met die staf, dat kunnen ze wel goed. En dat hebben ze vorig jaar ook heel goed gedaan richting de play-offs. En nu doen ze dat weer in dit soort wedstrijden. Dus ik vind dat wel heel knap dat ze dat dan laten zien. En dan maak je er ook nog eens 5. En Vitesse was natuurlijk ook wel ver ondermaat.
Is Pastoor goed in speechen?
Ja, hij kan echt lullen als brugman. Ja, hij kan heel goed praten. Ja.
Het gat is nu 5 punten. Er begint bij mij toch wel lichtelijk het idee te ontstaan dat er 3 clubs slechter zijn dan Almere City dit seizoen. Want hoe het nu met Volendam gaat en hoe het bij Vitesse gaat, zou het me zeer verbazen.
Behalve als
die
C5 van 1 naar 2 seconden gaat.
Ja, dat is waar.
Precies.
Ja, dus het is aan Pastoor.
Cordille-index, hoor.
Het is aan Pastoor hoe die op 1 seconde kan houden. Ja. Kijk je alles van Almere City nog?
Wel veel. Ja? Als ik het kan kijken, kijk ik het. Ja.
Zeg je nog met veel, welke jongens nog?
Ja, wel heel veel in die selectie. Ja. Heel veel. Maar ik moet wel zeggen dat de basisspelers dat steeds minder wordt. Dat gaat steeds sneller.
Is er iets naar jou vernoemd ook daar?
Nee. Nee. Zover zijn we nog.
Maar er wordt nog genoeg gebouwd in Almere.
Ja, nee, er wordt genoeg gebouwd.
Het
ja,
kan zomaar zijn dat er een hele wijk opeens naar vernoemd wordt.
Ja. En hoe rijk is die van de Kamp?
De ritmeester van de Kamp, dat valt wel mee. Dat dacht ik ook toen hij bij het eerste kwam. Van, jij hebt rijke ouders. Dat heb ik ook meteen gezegd. Maar dat valt volgens mij wel mee.
Okay.
Hele lieve ouders, maar volgens mij zijn ze niet extreem rijk.
En dan heb je er niks aan.
Laat maar dan.
We hebben ook weer weggepraat.
Ik zag nog een opvallende verschijning op het veld lopen hier.
Ja, ik ben Willy en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Ja, want het is een lookalike ingestuurd door Peter van Gelder. Echt dik shout-out naar hem. Want die zag dat niet Edward Sturing, maar, ja, dan moet ik het wel goed zeggen, Gil of Guile van Street Fighter. Dat spel.
Hoe schrijf je het?
G-U. Hij wilde G-U.
G-U-I-L-E.
G?
Dus het kan Guile.
Guile.
Guile. Edwards, het is helemaal niet gek dat ze met... Want er zat iemand van Street Fighter op de bank bij Vitesse. Dat is heel logisch.
Dat is Sturing. Maar wel, dat is die ander.
Maar wel gebrek aan vechtlust is dan wel raar.
Ja, dat wel. Ja. Maar nul tactisch vernuft.
Ik wilde nog afsluiten wel met een soort van... Een vraag over iets langere toekomst van Almere City. Wordt daar nu binnen die club dan... Denk je echt al voorbereid op wat er voor nodig is... om echt een stabiele Eredivisieclub te zijn? Want er zijn natuurlijk eigenlijk... Qua stad en qua achterland zou het heel logisch zijn als er een stabiele Eredivisieclub natuurlijk op Flevoland is.
Ja.
Ook qua financiële mogelijkheden.
Daar liggen ook natuurlijk, daar ligt de uitdaging. En die plannen zijn er zeker. Want wat Sean Best is daar al sinds die binnenkomt, hij is de algemeen directeur, mee bezig. Die heeft echt zoveel plannen klaar liggen op allerlei vlakken. Maar ook op het gebied om als club algemeen te gaan groeien. En dus als er een stap gemaakt wordt van hoe gaan we handhaven, hoe gaan we vervolgens een stabiele eredivisieclub worden. Dus die op alle facetten wat daarbij komt kijken, liggen daar allemaal plannen klaar. En daarbij hebben we natuurlijk de steun van de Kronenberg groep, die gewoon Leslie Bamberger als eigenaar. Maar die doet het, zoals iedereen weet, wel met heel veel beleid. En die gooit niet het geld zo blind erin. Dus ja, wat dat betreft, ja, zijn ze nu wel aan het bouwen. Alleen ze doen het nog steeds met een budget wat vrij klein is. Dus ze moeten wel heel creatief zijn met de spelers die ze halen.
Ja, nou ja, en qua selectie aan het begin van het jaar, denk ik, had niemand verwacht dat ze nu op een veilige plek zouden staan. Maar 16 punten uit 16 wedstrijden, dan lig je toch, als je 34 wilt halen om erin te blijven, lig je
precies op koers.
Precies op schema. Een gelijkspelletje of een winst. En als je wint, dan lig je voor op schema.
Heel goed zo.
Na de Eredivisie. Ja. En zo is het ook.
Het is niet zo moeilijk.
En na de winterstop is het Almere-Volendam. Of Volendam-Almere, dat weet ik even niet. Maar dat is de eerste wedstrijd na de winterstop.
Nou ja, het is de vraag of Volendam dan nog bestaat.
Ja, eens.
Laten wij het hier bij de 16e speelronde zitten op. Tim Rensver, hartstikke bedankt voor je komst. We zien je graag de volgende keer weer.
Snijboon, heerlijk dat je er weer was.
Ik vond het ook leuk.
Ja, echt. Ja. Leuk.
Ja, ik vind het ook erg leuk dat je er was, Snijboon. En we gaan nu de winterstop in.
Mm-hmm.
Dus ik wil graag de kijkers nog wel even meegeven. Dat ze hoeven ons niet te missen. Want we zijn er elke week met Eredivisie Erfgoed 11. Dus tijdens de kerstdis, ervoor of daarna, kan je gewoon ons luisteren.
Ja. Leuk.
Kan je het hebben met die oom over, ik noem maar iemand.
Frans Paaimans.
Of Kreate Theo.
Ja, om maar eens iemand te noemen.
Ja.
Vond je het leuk, Snijboon, om er weer te zijn?
Ik vond het hartstikke leuk. Gijs mag zichzelf nog een paar weken ontdekken waar die zichzelf dan ook aan het zoeken is.
Oh.
Wij zijn er half januari, zijn wij er dan weer? Begin januari?
Nee, we hebben begin januari.
Gaan wij voorbeschouwen op de tweede seizoenshelft. En vanaf dan zijn we natuurlijk weer elke maandag. En we zijn er nu nog steeds elke donderdag. Dan wens ik alle luisteraars en kijkers fijne dagen. Hè, dan?
Ja, zeker.
En dan zien we jullie allemaal weer na Oud en Nieuw. Let op je vingers. Dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.